inspiratie, adem van geest. Inspiratie, maar wij zijn het, we zijn het steeds geweest. Noem het inspiratie, zo noemt men het meest.
Goedenavond luisteraars en welkom alweer bij de 10e aflevering van Inspiratie Radio. Het programma voor persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn
Richard Buitenhek
en Christel van Wingerden. Inspiratie Radio gaat over geaarde spiritualiteit en toegepaste psychologie. En de spiritualiteit van nu. Onze gast vanavond, Wim Voorbij. En we gaan het hebben over Raya Yoga en de Chinese geneeskunde. En Wim gaat ons daar alles over vertellen. Wim, welkom in onze uitzending.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Mooie zonnige dag vandaag, hè?
Prachtig, prachtig. We gaan nu eerst luisteren naar een nummer van Robbie Williams met Angels. Prachtige, toepasselijke, spirituele titel. En dan gaan we straks verder met Wim.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. forsake me. I'm loving angels instead.
Hallo Wim. Nou, welkom bij de radio-uitzending. Ik vind het leuk dat je er bent. Ook omdat ik net afgelopen woensdag een intake bij je heb gehad. Dus ik ben heel benieuwd ook naar wat je hier hebt te vertellen. Je bent in het dagelijks leven fysiotherapeut en acupuncturist. Kun je daar eens iets over vertellen? Het lijkt niet heel erg in het verlengde te liggen van elkaar. Maar daar heb je vast een ander beeld van.
Ik ben begonnen als sportmasseur. En toen kreeg ik het idee van, dit is niet alles, ik wil wat meer weten. En zo rolde ik van het ene naar het andere. En op dit moment is acupunctuur het centrale vak eigenlijk geworden. En daarnaast fysiotherapie, kruidengeneeskunde en andere dingen. Omdat die natuurlijk wel als link hebben dat ze allemaal gericht zijn op de gezondheid. En je van gezondheid mag verwachten dat mensen er zelf veel aan doen. En dan zit je met fysiotherapie in het stukje beweging. En met acupunctuur kom je ook al heel gauw uit op voeding. Je komt uit op kruiden. En je komt natuurlijk ook uit op meditatie.
Hmm. Zeg je nou dat je eerst acupunctuur bent
eerst
gaan doen?
Eerst fysiotherapie.
Ja.
Ja, als hoofdvak. En eigenlijk aansluitend daaraan zeer snel al acupunctuur. En dat was door een lezing van een acupuncturist op de opleiding fysiotherapie.
Okay.
En ik liet me tijdens die lezing behandelen. Ik zeg, nou, ik snap het wel, laat maar eens voelen. Hij had naaldjes bij zich. Ik ben op een paar banken gaan liggen. En ik voelde me aardig duizelig worden. Dus dat werkte. En toen heb ik die opleiding gelijk gestart na de fysiotherapie.
En je hebt een eigen praktijk, hè? Ik ben er bij je geweest. Het is een best een grote praktijk. Hoeveel fysiotherapeuten lopen er bij jou?
Ja, we werken met twee man, eigenlijk constant. De andere therapeut die werkt met manuele therapie.
Hmm.
En die is ook nog verbonden aan een sportcentrum in Zandpoort. Waar hij dus ook begeleiding doet met fitwalking en andere dingen op sportgebied. En verder is er een therapeut betrokken bij de praktijk die eigenlijk al heel lang zijn sporen heeft verdiend. Dat is een therapeut die ook bij CanMU werkt. Als verzorger ook van Paralympische team optreedt. Dat is
van
Jaap Keizer. Ja. En Jaap heeft fysiotherapie gedaan, manuele therapie. En ja, op dit moment is hij af en toe in de praktijk om te ondersteunen. En hij doet vooral dus de craniosacraal therapie.
Ook bij jullie in de praktijk?
Ook in de praktijk.
Zo, dat is een bonte verzameling van allemaal verschillende therapieën.
Ja, het sluit wel mooi op elkaar aan. Het is natuurlijk een in naam een heleboel verschillende dingen. Maar uiteindelijk maak je daar toch een combinatie van. En gebruik je die dingen die bij de betreffende cliënt het beste passen. Dat is toch iedere keer weer verschillend.
Mm.
En het is toch ook steeds weer gericht op die mensen bewust te maken hoe het in elkaar zit. Zodat ze ook zelf weer veel kunnen doen aan hun eigen klachten. En vooral door het begrijpen ook eventueel gemotiveerd zijn om er wat aan te doen.
Ook als ik gewoon, laat maar zeggen, een been heb gebroken en ik kom bij jullie 10 keer fysiotherapie doen. Krijg je dan die begeleiding ook zo?
Ja, want ook in dat geval kan het zijn dat iemand het niet ziet zitten. Want als je je been breekt en je bent voetballer, dan ga je afvragen, komt het allemaal wel weer goed? Dus er komt altijd weer een stukje emotie bij.
Mm-hmm.
Dus dat been wordt niet als been gezien. Dat is een onderdeel. We zien die mens die binnenkomt. En dus niet de gebroken been of niet de schouder of niet de hoofdpijn. En wat wel eens een probleem is in de gezondheidszorg, dat je bepaalde afdelingen in ziekenhuizen hebt voor longklachten. Andere afdelingen voor de botten.
Ja.
Afdeling voor neurologie, een afdeling voor noem maar op. Dat zijn allemaal specialisten. En het probleem ontstaat dan dat ze te lokaal kijken. En als mensen dan een vraag stellen over iets anders, ja, dat die man zegt, ja, dan moet je naar de huisarts of je moet een andere afspraak maken bij een andere specialist. Het totaal wordt niet gezien.
Ja.
Terwijl mensen voelen het wel als totaal. He, die man met zijn gebroken been, ja, die kan zelfs, als hij daar lang mee ligt, longklachten krijgen.
Ja,
ja, hij kan vooral door de gedachten die hij heeft.
Ja.
Ja, negatieve gedachten van, komt het wel goed?
Ja.
He, dus de intentie erachter van het bewustzijn, bewustmaken van het komt goed. Nou, het is eigenlijk nog veel belangrijker als dan de oefeningetjes doen. Die zijn eigenlijk meer fysiek.
Weet je, dit klinkt me als muziek in de oren. Echt, ik wou dat alle praktijken in Nederland zo waren. Heb jij enig idee hoeveel praktijken er zijn zoals jij je praktijk runt in Nederland?
Ja, ik denk dat er wel steeds meer therapeuten zelf ook bewust worden. Want daar gaat het om. De therapeut zal eerst zelf moeten werken aan zijn eigen problemen. En als die daar een stukje verder mee is, dan kan die ook de problemen van een ander aan. Ja, want het probleem van de arts is dat ze als longarts bijvoorbeeld zelf roken. Eigenlijk niet zo stilstaan bij een eigen probleem. Of gewoon gezamenlijk na afloop vrij veel borreltjes drinken. En eigenlijk niet in de gaten hebben dat door de drank de bovenste chakra afgesloten wordt. Ze weten niet eens wat de chakra is. Of als ze veel vlees gaan eten, dat ze dus hun onderste chakra afsluiten, weten ze ook niet. Veel oncologen die bijvoorbeeld zelf ook tumoren krijgen, omdat ze niet weten wat de invloed is van de gedachte, de invloed van voeding, of ze leggen het gewoon naast zich neer.
Hmm.
Ja, ik weet het niet, maar in feite is dus de ingang bij ons, dat is meer kanten. Fysiek, mentaal en spiritueel. Hmm. Bij elke klacht.
En super, het is heel erg interessant. We gaan even luisteren naar muziek. En dan gaat Christel verder bij het volgende blok even verder op de activiteiten in van Wim. We gaan nu luisteren naar Shakira. Underneath Your Clothes.
Your song, written by the hands of God. Don't get me wrong, this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding. Right under your clothes is where
Pim, vertel eens over de traditionele geneeskunde, de Chinese geneeskunde. Leg eens uit in het kort wat dat vooral met je doet.
Ja, de traditionele Chinese geneeskunde is zo'n 5000 jaar oud. En mensen die in de praktijk komen, die worden door mij eerst onderzocht. Je gaat vragen stellen om te komen tot een Chinese diagnose. Dat is een groot verschil. De westerse geneeskunde die stelt op een andere manier diagnose. Mm-hmm. Dat is ook erg belangrijk. En die komt bijvoorbeeld tot het idee van het is een bronchitis. De Chinese geneeskunde kan diezelfde patiënt krijgen. Ja. En die moet dan gaan kijken wat er aan de hand is. Oké, die heeft dan de uitslag meegekregen van het ziekenhuis, bronchitis.
Ja. Hè?
Maar dan moet ik gaan kijken, is er yin tekort of yang tekort of is er een stagnatie of is er wat anders? Ik moet een Chinese naam geven aan de klacht. Als ik dat weet, dan kan ik behandelen. Dus als ik zou weten, er is een yin tekort.
Hoe kom je daarachter?
Door de vraag stellen, de pols voelen, eventueel de tong kijken.
Ja.
En aan de hand daarvan kun je te weten komen wat er aan de hand is.
Okay.
Dat is belangrijk, want dat kan ik behandelen. Dus je kunt als behandelaar in Chinese geneeskunde niet iemand behandelen uitgaande van de diagnose bronchitis. Dan kan ik niet zeggen, oh, ga maar zitten, ik zal even wat opzoeken.
Ja.
Dat gaat niet. Ik moet zelf een diagnose stellen. En dat moet altijd in termen van yin en yang en dan nog heel veel van dat soort termen.
Komt het wel eens voor dat het een totaal andere diagnose wordt?
Nou, als ik 10 mensen met bronchitis krijg, dan kan dat 10 keer een iets andere diagnose zijn. Dus daaraan kan je zien dat de westerse diagnose van die 10 mensen bronchitis, die krijgen 10 keer hetzelfde.
Ja.
In de praktijk voor Chinese geneeskunde kan het verschillen. En dat hangt dan bijvoorbeeld af van ten eerste de constitutie, dus hoe is iemand geboren.
Mm-hmm.
Nou, afhankelijk van die geboorte kan dus het begin al anders zijn. Dus dat bijvoorbeeld het systeem waar de long bij hoort, zwak is in aanleg. Maar het kan ook zijn dat een ander systeem
vanuit
zwak en aanleg is. Helemaal vanuit de genen.
Ja.
Het kan ook zijn dat een ander systeem zwakker is.
Ja.
Dan heb je dus al een andere beginsituatie.
Mm-hmm.
En 85% van de klachten heeft te maken met die constitutie.
Aha.
Dus dat is een heel belangrijke parameter, zeggen ze dan, in de gezondheidszorg.
Is daar wel wat aan te doen dan?
Ja, preventief al.
Aha.
Ik heb mensen op een cursus gehad waarbij ik heb uitgezocht hoe het met die constitutie zat.
Ja.
En die mensen houden daar dus nu rekening mee met hun voeding.
Ja.
Dus door te letten op wat voor hun niet goed is en wel goed is, gezien hun constitutie.
Mm-hmm.
Ja, en daarnaast, als mensen dan toch bronchitis hebben, ja, dan hangt het er vanaf. Zijn ze jong? Zijn ze al ouder?
Mm-hmm.
Hebben ze operaties gehad? Gebruiken ze al hele tijd medicijn of niet?
Nee.
Wat zijn ze zelf aan het doen? Is de man of een vrouw is een groot verschil, dat is yin of yang.
Mm-hmm.
En verder, als mensen bronchitis hebben, dan een beetje een vies verhaaltje. Dan komt er natuurlijk wat slijm uit met hoesten.
Ja.
En dan kijken we naar de kleur.
Mm-hmm.
Afhankelijk daarvan noemen we dat een yang of yin excess. En zo heb je heel veel omschrijvingen rond die bronchitis. Ook invloeden van andere systemen.
Ja.
Hebben mensen operaties gehad?
Mm-hmm.
Nou, littekens kunnen wat doen.
Ja.
Dus bij die bronchitis krijg je bij elke patiënt een Chinese diagnose die soms kan bestaan uit 5 of 6 omschrijvingen.
Okay.
We kunnen dus niet 1 naam geven aan die klacht. En dan kun je de mensen uitleggen wat je gaat doen daaraan.
Okay. Vertel nog eens over die yin-yang, Wim. Want voor ons is dat wel duidelijk, maar voor de luisteraars misschien niet helemaal. Wat is precies yin en wat is precies yang? En wat doet het met elkaar? Wat is de verbinding?
Ja, het is een omschrijving die is ontstaan vanuit de eenheid.
Mm-hmm.
En yin en yang zijn samen die eenheid. En die eenheid, dat noemen ze wel eens Tao. Yin is niet te vergelijken met bijvoorbeeld plus of met min.
Okay.
Want dat is een absolute waarde. Hè? Met de stroom heb je plus of min.
Ja.
Maar yin en yang onderling kunnen in elkaar overgaan.
Mm-hmm.
Dus yin kan yang worden. Yin is bijvoorbeeld de kant van de berg waar de zon niet op schijnt.
Mm-hmm.
Maar als de aarde verder draait, het wordt later op de dag,
dan schijnt hij wel.
Dan schijnt hij daar wel op. Dat heb je met een duin hier in Zandvoort ook.
Ja.
Dus op een gegeven moment dan is daar wel zon. En dan is die kant van de berg yang. Dus yin en yang is een veranderlijke toestand waarbij we wel uitgaan van bepaalde dingen die wel echt yin zijn. Dus koud is yin. De nacht is yin. Dus klachten die in de nacht optreden, zoals 's nachts zweten,
ja,
dat is een echt heel duidelijk voorbeeld van een yin-tekort.
Aha.
Als iemand dus overdag zweet, zonder inspanning,
ja,
dat is yang tekort. Okay. En zo zijn er heel veel indelingen te maken die in allerlei boekjes te zien zijn. Zeg maar wat yin en yang zou zijn. Ja. Maar het is dus niet een toestand die vaststaat. Het is een constante veranderlijke situatie.
Ja. Oké, dankjewel Wim voor zover. We gaan nu naar het volgende nummer van Daniel Potter met Bad Day.
Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. And tell me your blue skies fade to gray. And tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way off. You had a bad day. You take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day. Your camera don't lie. You're coming back down and you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day.
Nou Wim, ik heb toch nog één vraag over yin en yang. Ik begreep altijd dat yin vrouwelijk was en yang mannelijk. Dat heb je net niet verteld. Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, dat klopt wel. Dat is een klein verschilletje hoor. Want als je naar het energielichaam kijkt, daar is geen yin en yang.
Mm-hmm.
Dus het betreft eigenlijk alleen de laatste paar lichamen. Daar kunnen we zo nog over zeggen wat dat is. Het etherisch lichaam en het fysieke lichaam. In die twee zou je kunnen zeggen, er is een verschilletje tussen yin en yang. Mm-hmm. Maar we hebben 7 lichamen. Dus dat is heel wat. En in die andere lichamen is dat verschil er niet. Dus de yin en yang. Het is misschien zo dat de vrouw, nou zeg maar voor 52, 51% yin is. Okay. Maar de rest is yang. Okay. Want dat is heel leuk voor yin en yang. In yang zit yin en in yin zit yang.
En als nou een vrouw, even overdreven, 70% yin heeft en 30% yang. Wat merken we dan aan die vrouw?
Ja, waarschijnlijk is ze dan begraven. ik denk dat dat verschil te groot is.
Oké, nou iets minder verschil, maar extreem.
Nou, het zal wel zo kunnen zijn dat iemand een yin tekort heeft of een yang tekort. Mm-hmm. Maar het is vaak niet zo groot, omdat het lichaam continu bezig is om te balanceren.
Oh.
En wat wel zo is, dat is dat we 's nachts meer yin hebben en overdag meer yang. En die schommel die gaat eigenlijk steeds door. Dus als we te ver schommelen, dan leven we niet. En als yin en yang echt in balans is, leven we ook niet.
Hmm.
Ja, dus het is constant om de middellijn dat we schommelen.
Maar je kan wel zeggen dat yin zeg maar het vrouwelijke principe is en yang het mannelijke principe.
Ja.
Oké. Nou, dan is het wel handig voor de mensen thuis om dat even helder te hebben. Dan hebben we het ook nog over de qi, de universele energie. Ja, het is allemaal energie wat we vanavond ongeveer bespreken, maar dat gaat ook heel veel dingen in onze uitzending gaat over energie. Ja. Qi, wat is dat? Universele energie.
Ja, daar is ongelooflijk veel over te zeggen. Ik denk dat wat nieuw is, wat bekend is, misschien voor heel veel mensen, dat die energie eigenlijk informatie is. Dus de hele kosmos zit vol informatie. En dat is holografisch opgeslagen, mogelijk zevendimensioneel. Dat houdt in dat alle kennis tussen je vingers zit, als je die vingers tegen elkaar doet. Nou, ons lichaam moet eigenlijk via zijn energielichaam continu verbonden zijn met die informatie.
Wanneer ik begin een beetje af te haken, ja. Wim. even nadenken hoor. Je zei, de qi is universele energie. Die is energie is een soort informatie.
En dus het is eigenlijk pure informatie, non-lokaal.
En op elke plek overal. In je lijf heb je alle informatie beschikbaar, is dat wat je zei?
In het hele universum.
In het hele universum is alle informatie beschikbaar?
In feite is dat aangetoond door Pim van Lommel, een cardioloog. Die eigenlijk als arts erachter kwam dat mensen ervaringen hadden als ze klinisch dood hadden.
Mm-hmm.
En op dat moment werd hij daarmee geconfronteerd als arts, als wetenschapper. En het enige wat hij dus kon zeggen, ja, dan ga ik dat maar onderzoeken. En een van de conclusies is eigenlijk dat alle kennis non-lokaal, universeel, holografisch, opgeslagen aanwezig is op elk moment. Dat houdt in dat er geen tijd is wat betreft die informatie. Maar die informatie die is ook constant in beweging door ons lijf. En wanneer we gezond willen zijn, dan zeggen we altijd, dan moet die energie goed kunnen stromen. En die energie is eigenlijk informatie. Dus als onze chakra's, ons energielichaam, continu uit die informatie kunnen plukken wat ze nodig heeft, dan blijven we gezond. Mm-hmm. En de mensen kunnen nu afstemmen op Radio Zandvoort.
Ja.
Maar ze kunnen ook zeggen, ik doe de zender uit. Ik ga bijvoorbeeld op sport. Of ik ga naar Radio 2. Dus alle informatie is aanwezig. Alle zenders zijn tegelijk aanwezig. Maar je kiest er één uit. Dus zo kiest ons lichaam uit die informatie constant wat het nodig heeft. Dus dat is eigenlijk energie. Energie is zo ruim. Is zo vol. De energie is in feite taal. Yin en yang tegelijk. Daar zit zoveel in. Dat als we daar constant mee verbonden zijn, dan zijn we constant aan het herstellen en regenereren.
Ik begreep ook zelfs nog dat materie ook energie is.
Ja, dat heeft Einstein al aangetoond.
Ja. Ja. We gaan even naar het volgende nummer luisteren. Dan kunnen mensen even rustig de informatie laten zakken. Dat is een nummer van Cressip. Everybody got to learn sometimes. Sunshine.
Cause everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime.
Wim, we gaan het hebben over de Raya Yoga. Ik heb vernomen van jou tijdens de keer dat ik bij jou kom, dat je de opleiding gedaan hebt, 7 jaar lang. Dat is een enorme ontwikkeling geweest voor je. Vertel eens over de Raya Yoga. Ik weet dat het sowieso het woord Raya hoogste betekent, of koning. En Raya Yoga komt uit dezelfde oorsprong als de Chinese geneeskunde.
Ja, het zijn eigenlijk de oudste vormen.
Mm-hmm.
Raya Yoga, Ayurveda, acupunctuur. Dat is een beetje zo'n 5000 jaar oud.
Ja.
En de basisbron was waarschijnlijk de Raya Yoga van Patanjali. Dat is dan een naam van een of andere yogi uit vroeger tijden.
Mm-hmm.
Waar ze niets van weten. Die man vond zichzelf namelijk niet belangrijk als yogi.
Mm-hmm.
Dus hij is eigenlijk onbekend. Ze proberen wel dingen te vinden, maar het is eigenlijk niets.
Waarom vond hij zichzelf onbelangrijk?
Ja, hij vond gewoon de energie, de kennis, de yoga, die vond hij belangrijk, maar zichzelf waarschijnlijk niet. Maar die Raya Yoga is denk ik het oudste. Wanneer je op zijn opleiding komt, dan krijg je gewoon de oefeningen die ook in de Hatha Yoga worden gedaan. Dat zijn de yogavormen die je overal kan volgen.
Ja.
Dat is met normaal bij heel veel docenten met ontspanning en met ademhalingsoefeningen. Maar Raya Yoga doet dat niet.
Nee.
Bij Raya Yoga gaat het meer om de verbinding met die energie waar we het net over hadden.
Mm-hmm.
Via meditaties. Dus dat is bij Raya Yoga het belangrijkste.
Ja.
En een onderdeel was docentenopleiding. Dat duurt 4 jaar. En de laatste 3 jaar was een verdieping richting psychologie, witte magie en esoterische geneeskunde. En dat is een vorm, die esoterische geneeskunde, waarbij degene die yoga doet in meditatie gaat. En probeert vanuit die meditatie, als die in harmonie komt, dat noemen ze sattva,
mm-hmm.
behandeling te doen voor, naar een cliënt die daar voor hem ligt. Waarvan hij dan weet wat er aan de hand is. Eerst heb je vragen.
Ja.
En dan kun je vanuit meditatie behandeling doen. En dat is vrij ingewikkeld om dat uit te leggen.
Ja, dit is toch ook dat je je gedachten in banen leidt?
Ja, je maakt eigenlijk driehoeken in gedachten.
Mm-hmm.
Dus je kunt bijvoorbeeld in gedachten kijken, terwijl je in meditatie bent als Raya Yoga docent.
Ja.
Naar de waterchakra, om maar een chakra te noemen. Dat is de tweede chakra van onder. En een chakra, dat is een energie.
Hoeveel chakra's heeft een mens ook alweer?
Ja, dat zit tussen 7 en 15. Zeg maar 7.
Ja.
De tweede chakra is bijvoorbeeld ook verbonden met hulpchakra's. Dat zijn de beide heupen.
Mm-hmm.
Maar hij is ook verbonden met de keelchakra.
Mm-hmm.
En je kunt in gedachten dus kijken naar de doorstroming van energie tussen die chakra met zijn hulpchakra's.
Mm-hmm.
En wanneer je als behandelaar in harmonie bent, kun je verschil zien of voelen. En dan blijf je kijken, je blijft dan aandacht hebben voor die beweging van energie bij de ander.
Ja.
Totdat dat stroomt in een tempo of in een ritme wat bij jou goed voelt. Want als je zelf in harmonie bent, voel je op een gegeven moment dat het bij die patiënt ook in harmonie is. En dan stroomt dus de energie bij zijn chakra's goed.
Ja.
Ja, wat dat dan fysiek inhoudt, het kan zijn dat het op een gegeven moment wat beter gaat met zijn rug of met zijn nierenblaas of darmen of baarmoeder of wat daar in het gebied zit of zijn heupen. Dat is dan fysiek.
Mm-hmm.
Maar die esoterische geneeskunde, dat was echt het belangrijkste onderdeel van mij, omdat ik als therapeut werkte.
Ja.
En dat vind ik nu ook weer terug in de acupunctuur. Omdat iemand dat gaat verbinden.
Ja, maar die gedachten in banen leiden, hoe werkt het dan bijvoorbeeld in een Raya Yoga? Stel dat tijdens meditatie gedachten opkomen, want daar heeft bijna iedereen last van. Het is natuurlijk de bedoeling dat je die zoveel mogelijk loslaat, maar hoe gaat het dan in de praktijk met zo'n gedachte?
Wanneer je meditatie doet, dan zijn er al verschillende vormen.
Mm-hmm.
Je kunt bijvoorbeeld concentratieoefeningen doen. Je kunt contemplatieoefeningen doen.
En je kan zelfs het geluid van de stilte horen, hè?
Ja, je kan het geluid horen. Ja, dus er zijn, net als wanneer je in een auto rijdt, eigenlijk heel veel dingen die je eerst moet leren. Dus voordat je wegrijdt, wij zeggen van nou, ik rij naar huis. Hè? Maar je pakt je sleutel, je draait je deuren open, dan ga je zitten. Dan moet je een spiegeltje goed zetten.
Ja.
Dan, nou, je moet van alles doen voordat je gaat rijden.
Ja.
Nou, met meditatie moet je ook eerst eigenlijk heel veel dingen leren voordat je kan zeggen, ik ben aan het mediteren.
Ja.
En ook iemand die al heel lang mediteert, krijgt gewoon allerlei gedachten. En het enige wat je leert is dat je dus ook nee zegt tegen die gedachten. En blijft bij de opdracht van de oefening.
Ja.
Die kan elke meditatie kan die anders zijn. Dus het is leren nee te zeggen. Dat heet dan ook neti, neti, neti. Dat is een bepaalde oefening in de Raya Yoga.
Ja.
Om te leren bij dat onderwerp te blijven.
Hm.
En dat is altijd hartstikke lastig.
Mooi, Wim. We gaan nog eventjes naar een nummer. Dat is van Billy Joel met She's Always a Woman.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself.
can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Jouw website www.wimvoorbij.nl staat een stappenplan tot gezondheid. Nou, dat lijkt me heerlijk. Vertel eens. Wat
ja,
moet ik doen?
Ik denk dat mensen niet in staat zijn, dat was ik zelf ook niet, om in één keer van alles te doen wat dan zogenaamd goed is voor de gezondheid. Ik denk het belangrijkste bewustzijn is. En dan kun je stap voor stap kun je naar je gezondheid toewerken. En één stap is bijvoorbeeld stoppen met roken. Nou, als je dan al niet rookt, dan heb je al één stap gedaan. Dat is natuurlijk mooi. Een tweede stap kan zijn dat je wat meer gaat bewegen. Nou, als mensen één stap doen, dan scheelt dat natuurlijk al een stuk voor gezondheid. Plus dat je voelt dat er ook echt wat gebeurt als je stap zet. Ja, zo zijn er meerdere stappen. Je kunt bijvoorbeeld met voeding dingen doen. Dat is vrij uitgebreid. Er zijn heel veel dingen in de voeding waar je wat mee kan doen. En je kunt op een gegeven moment zeggen, ik ga wat met meditatie doen. En zo zijn er meerdere stappen om zelf te doen. En je kunt bijvoorbeeld ook contact leggen met een behandelaar om eventueel te helpen bij het opruimen van wat blokkades. Of in ieder geval, ga iets doen aan je eigen gezondheid.
Hmm. En het staat allemaal beschreven op jouw website. Ik zal hem nog even één keer noemen. www.wimvoorbij aan elkaar met een lange ei.nl. Dus kijk allemaal. En nou, hoe lang duurt zo'n periode als je alle stappen hebt doorlopen?
Ja, ik denk dat het individueel verschillend is. Er is bijvoorbeeld een belangrijk item zoals witte suiker. Wanneer iemand wil stoppen met witte suiker, dan heb je eigenlijk vier stappen in zo'n plan. Het eerste stapje is dat je het bewust bent van het is niet zo goed. Een tweede stap, dat kan zijn dat je af gaat bouwen, gaat halveren. Mm-hmm. En de derde stap is dat je dat blijft doen tot je zelf voelt van nou ben ik zover, nou kan ik ermee stoppen. De vierde stap is dan dat je het weer mag gebruiken. Maar dan zo dat je het onder controle hebt en dat je zelf bepaalt, niet meer als dat. Er is een gebakje bij je schoonmoeder of wat dan ook, ja dat kan wel. Maar hou zelf dan rekening met niet witte suiker nemen. En dat zijn eigenlijk steeds de vier stappen die je doet. Dus eerst bewust worden, dan ga je het halveren. Dan wacht je op het moment tot je zover bent om te stoppen. En als je gestopt bent, daarna mag je weer wat nemen. Want je bent vrij. He, juist het punt dat mensen zeggen, je mag het niet. Wat vaak wordt gedaan. Dat werkt niet.
Dus ook weer. Denk niet aan een roze olifantje. Hè? Nee. Wat doe je dan?
En ook het moment van dan ga je stoppen werkt ook niet. Laat het moment komen. Dat is ook veel beter als een datum plannen van dan wil ik er vanaf zijn.
Ik heb nog een goede tip om te stoppen met suiker. Ik zat vroeger in automatisering. Misschien weet je dat er dan heel veel koffie wordt genomen. Dus ik dronk heel veel koffie met heel veel suiker. Op een gegeven moment ben ik niet van 2 naar 1 blokje, klontje per kopje gegaan. En ik heb het andere klontje in een glazen pot gedaan. En dan groeit dus die glazen pot. En dat is dus alle suiker die je dus niet binnen hebt gekregen. En daarmee krijg je het dus zichtbaar. En als je dan helemaal stopt met suiker, dan groeit het des te harder. Dus dat is een stimulans om te stoppen met suiker. Een laatste vraag, Wim. En dan zit het er alweer op. Ik hoop dat je me een beetje kort kan beantwoorden. Maar het is een hele moeilijke vraag. Wat is spiritualiteit voor jou?
Spiritualiteit is denk het hele leven.
Oh, nou, dat is heel kort.
Bij mij zit het overal in. Als ik naar mijn werk rijd bijvoorbeeld, dan kan ik spiritueel rijden. Dat houdt in dat ik andere mensen toch wat voorrang geef. Dat ik niet eens een gek rij. Dat is bijvoorbeeld spiritueel bezig zijn.
Mm-hmm.
Maar als je op een gegeven moment aan het werk bent, dat je met aandacht bezig bent met je vak. Maar het kan ook zijn wanneer je de vuilnisbak ophaalt, dat je dat netjes doet en dat je geen rotzooi laat liggen naast die vuilnisbak. Mm. Dat je dat probeert op te vegen. Dus spiritueel bezig zijn, dat zit eigenlijk de hele dag zit dat erin. Mm. Anders is het geen spiritualiteit. Spiritualiteit is dus niet 10 minuutjes in een boek lezen. Het is ook niet een uurtje op je hoofd staan. Het is niet het mediteren. Het is juist gewoon de activiteit die je overdag toepast op een spirituele manier. Mm. Als dat dan goed gaat. En je doet dat met aandacht voor andere mensen. En aandacht voor jezelf, ja, dan ben je spiritueel bezig.
Ik hoor dat spiritualiteit voor jou in ieder geval volledig verweven is met jouw leven. Dat is mooi.
Ja.
Nou, Wim, ontzettend bedankt voor deze zeer boeiende interviews. Ik heb er zeer van genoten en veel van opgestoken.
Dank je.
Wij gaan naar het volgende nummer. Christina Aguilera, Beautiful.
Dank je.
Beste luisteraars, dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende 14 dagen. Op zondag 12 oktober hebben we themaavond van volle maan, de jachtmaan, in het Draaipunt in Zandvoort. Overigens, al onze informatie van de agenda onder andere staat op onze website www.inspiratieradio.nl. Op donderdag tot en met zaterdag 16 tot 18 oktober een driedaagse training van onze eigen Richard Buitenhek. En dat heet Geïnspireerd Spreken voor Groepen. Het is in het jeugdhuis achter de kerk in Zandvoort. Ook op onze website te zien, inspiratieradio.nl. En voor opgeven en informatie ook op onze website. Dan op vrijdag 24 oktober een sneldate, want wie weet, .nl, organiseert op het station Haarlem die avond, sneldateavond, en door middel van dans en korte gesprekjes. Op maandag 27 oktober is Waarnemen met NLP door Simone Keunings. Simone Keunings is onder andere samen met Richard betrokken en Herman bij de inspiratielezingen. In Villa Terre Panache in Zandvoort. Dan donderdag 30 oktober, Cirkel Leef de Nieuwe Energie. Iedere laatste donderdag van de maand, ook in het Draaipunt van Zandvoort, in Zandvoort. Maandag 10 november een lezing, Het Belangrijkste Ben Ik, door Willem-Jan van de Wetering. Willem-Jan was twee keer in onze uitzending. Erg toepasselijk in de maand van de spiritualiteit. En dat is in de Doelenzolder, Stadsbibliotheek Haarlem in Haarlem. Dan op woensdag 12 november een lezing van de heer Bommel en het paranormale. Door Willem Venerius, ook in de maand van de spiritualiteit. Dit is in het jeugdhuis achter de kerk in Zandvoort. Dan op maandag 14 november een lezing Rijnd en Gabriella Gastra in de ruimte van de vereniging Soefie Contact in Haarlem. Nogmaals, voor opgeven en informatie zie onze website inspiratieradio.nl. Tot zover de agenda. Wim, ik wil je nogmaals bedanken voor het aanwezig zijn in onze uitzending. Ik heb echt genoten van je mooie, boeiende antwoorden. Eigenlijk was de uitzending veel te kort voor dit onderwerp. In onze volgende live-uitzending, die is op zondag 26 oktober... dan hebben we Nicole van Olderen van Nicky's Place uit Haarlem. En uiteraard ook bedankt Herman. Je hebt het vanavond helemaal alleen gedaan. Fantastisch, jongen. Het ging super. Wij zijn
Richard Buitenhek
en Christel van Wingerden. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als dat wij hem gemaakt hebben. Straks gaat Wim nog een mooi gedicht voorlezen. Luistert u nog?
Ja, dat zijn twee mooie verhaaltjes uit Een Land Zonder Pad. Stromend als water van Marcel Messing. En er zit een diepe wijsheid in, dus luistert u maar. Een dwaas was op een dag zijn sleutel kwijt. Een wijze kwam voorbij en vroeg aan de dwaas wat hij zocht. Mijn sleutel, zei hij en tastte met zijn vingers om zich heen de grond af. Waar ben je hem dan kwijtgeraakt? Vroeg de wijze. In mijn huis, zei de dwaas. Maar waarom zoek je je sleutel dan niet in je huis? Omdat het buiten veel lichter is, antwoordde de dwaas. Een ander verhaal met diepte. Het jaarlijkse feestmaal ter ere van de koning was in gereedheid gebracht. Overeenkomstig zijn rang zat iedereen aan de rijk gedekte dis en wachtte op de koning, wiens troon nog leeg was. Plotseling kwam er een slordig geklede soefie de zaal binnen en ging op de troon zitten. De eerste minister was verbijsterd en vroeg de man streng hoe hij het waagde om op de troon van de koning te gaan zitten. Bent u soms een belangrijke minister? Vroeg de eerste minister. Nee, dat ben ik niet. Ik ben meer dan dat, antwoordde de soefie. Ja, bent u dan misschien de koning zelf die zich vermomd heeft? Waarop de soefie antwoordde, nee, ik ben de koning niet. Ik ben meer dan dat. Dan bent u vast de profeet Mohammed, zei de eerste minister. Nee, ik ben ook niet de profeet. Ik ben meer dan dat. Maar bent u dan soms God? Nee, ik ben niet God. Ik ben meer dan dat, zei de Sufi met een glimlach en keek iedereen recht in de ogen. Maar hoe durft u dat in hemelsnaam te zeggen? Niets is er meer dan God, zei de eerste minister boos. Ik ben dat niets, zei de Sufi, strekte zijn benen en begon te eten.